1 Samuel 7 is de schriftlezing.
Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heren op. En zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af dat de ark des Heren te Kiriat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heren achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij lieden met uw ganse hart tot de Heren bekeert, zo doe de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astaroots, en richt uw hart tot de Heren en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroots weg, en zij dienden de Heren alleen. Verder zei Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heren voor u bidden. En zij werden vergaderd in Mispa, en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vasten te dien dagen en zeiden al daar: wij hebben tegen de Heren gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere, onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël, en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. En zij sloegen hen tot onder Bet-Kar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben-Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël. Want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelver landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
In deze avondmaalsdienstgemeente wordt Gods woord overdacht. 1 Samuel 7, vers 7 tot en met 10. Zowel voorafgaande aan de avondmaalsbediening als bij de tafels. Kern van dit gedeelte is vers 9. 1 Samuel 7, vers 7 tot en met 10. Ik lees met u alleen vers 9. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. Tot zover. Eben-Haezer, dat schrijven we boven deze zondaggemeente. Eben-Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Ik wil vanmorgen heel eenvoudig, meditatief stilstaan bij de tekstwoorden die in deze morgen centraal staan en daar voorafgaand aan de avondmaalsbediening wat lijnen uittrekken en die aan de avondmaalstafel toespitsen. U kunt zich voorstellen, gemeente, dat 21 jaar geleden het volk Israël heel anders in Mispa kwam dan nu in 1 Samuel 7. Het is voor hen bekend terrein en vermoedelijk voor de meesten die opnieuw werden samengeroepen bij Mispa dezelfde weg die ze ingeslagen zijn om op deze plaats te komen. Toen werden ze samengeroepen door wie? Ja, door wie? Daar begon al het probleem. In 1 Samuel 3 en 4 was daar eigenlijk wel een leider. Toen Israël werd samengeroepen in Mispa, bijeen werd vergaderd om de strijd aan te binden tegen de Filistijnen. Opvallend in dat hoofdstuk is dat er een leider ontbreekt. En dat betekent dat God er niet is. En deed maar wat. Op eigen initiatief. Er was geen richter. Er waren ook geen priesters. En de priesters die er waren op het allerlaatste moment in allerijl erbij werden geroepen, Hofni en Pinias, diende God niet. En nu staat het volk 21 jaar later in de tijd. En wordt men samengeroepen door Samuel. Waarvan iedereen erkent dat de Heere met Samuel is. God heeft hem geroepen tot dit ambt. En de Heere werkt ook door Samuel. Samuel roept het volk samen op dezelfde plaats waar het hopeloos misging 21 jaar geleden. Toen Israël daar in de omgeving van Mispa op een smadelijke wijze werd verslagen door de Filistijnen. En tot overmaat van ramp ook de ark meegenomen werd naar het land van de Filistijnen. En nu is de ark terug. Ruim 20 jaar staat de ark alweer in Israël. En op Gods tijd, en ook als gevolg van Gods werk, komt het volk samen in Mispa op een hele andere manier dan 21 jaar geleden. Toen kwam men samen om de strijd aan te gaan tegen de Filistijnen, terwijl men dezelfde goden aanbad, de Baals en de Astaroth. En op het allerlaatste moment, toen het dreigde mis te gaan, moest God komen om te helpen. Zie daar de godsdienst van Israël 21 jaar geleden. Meegaan met de wereld. Meegaan met de afgodsdienst. Meegaan in de zonde. En daaroverheen een dun laagje van de God van Israël. Ik denk dat ik daarmee het leven van menig kerkganger teken. Het hart ligt in de wereld. En voor de vorm doe men mee. Ik weet ook zeker dat ik daarmee het leven van menig avondmaalganger teken. Als u terugkijkt op uw eertijds, hoe stond u vroeger in de dienst van de Heere? Bijvoorbeeld ook tegenover de avondmaalstafel. Hoe nam u vroeger uw plaats in onder het woord? En u nam u vroeger Gods woord ter hand. Als de nood aan de man kwam, misschien wel met die ingrijpende gebeurtenis of die zware operatie, toen werden de handen gevouwen en riep u God aan. En de Heere hielp en verhoorde, maar de pijn was nog niet weg, of u ging weer terug naar het oude leven. En nu roept de Heere vanmorgen opnieuw, misschien wel voor het eerst in uw leven, om te komen tot deze plaats waarvan de Heere zegt, alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere gezondigd hebt. Komt dan, laat ons tezamen richten, al waar uw zonden rood als karmozijn, God zal ze maken witter dan de sneeuw. Hier in Mispa staat het volk, 21 jaar verder in de tijd. Onderweg naar Mispa heeft men gebroken met alle afgodsbeelden. Het woord werd onvoorwaardelijk aanvaard. Daarin zien we ook een lijn aftekenen naar de avondmaalstafel. De weg naar de avondmaalstafel is een weg van onvoorwaardelijke overgave aan het woord van de Heere. God eist en heeft recht op heel ons leven. Op heel ons hart, op al onze kracht. En tegelijkertijd weet de Heer het ook, wanneer hij dat volk bij Mispa heeft gebracht, dat men wel concreet en daadwerkelijk met al die afgodsbeelden heeft gebroken, maar dat daarmee nog niet het hart is verbroken. En ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Breken met de zonde is één, maar dat is nog niet een gebroken hart. Dat is twee. Men kan met heel veel zonde breken. En dat ook een tijd lang of een leven lang volhouden. Maar het hart moet gebroken worden. God brengt het volk samen bij Mispa om daar de zonde te bewenen en uit te klagen, zo zagen we het vorige week. Samuel gaat voor in het dienst van verootmoediging en schuldbeleiderschap. En op dat beslissende moment, wij zouden zeggen op het moment als Israël op zijn zwakst is, als men gebroken is vanwege het zondige verleden dat achter hen ligt, de weg naar Mispa is één weg van herinnering aan toen en daar, aan die smadelijke nederlaag, aan die afgang, aan het verzondigen van de aanwezigheid van de Heer in het midden van het volk. Die weg naar Mispa is ook een weg van inkeer tot jezelf. Waar sta ik nu tegenover de Heer? Samuel roept het volk samen, men knielt voor de Heer, men belijdt de schuld en op dat moment, exact op dat moment, zo wil de Bijbel schrijven zich, komen de Filistijnen eraan. Je kan er twee verklaringen voor geven waarom die Filistijnen eraan komen. Hele horizontale. Men was natuurlijk bang dat het volk zich ging hergroeperen en dat de Filistijnen daarom de grip dreigden te verliezen op het volk Israël, wat ze onder de knoet hadden. Het deed misschien herinneren aan toen. En dan zitten we heel horizontaal. Angst bij de Filistijnen. Het dreigen het volk te verliezen. Waar ze winst uit kunnen halen door belasting en onderdrukking. Je kan er ook van een andere kant tegenaan kijken. En dat is eigenlijk wat de Bijbel schrijven wil. Door in onze versen dat zo met elkaar te verweven. Op het moment als men buigt voor God, komen die Filistijnen eraan. Waarom? Omdat God die Filistijnen stuurt. Hij laat ze mobiliseren. En hij laat ze komen. Waarom wel wat gebeurde er 21 jaar geleden in Mispa? Toen nam het volk het initiatief. Was men ervan overtuigd dat men de strijd ging winnen, omdat de ark binnen werd gehaald en de priesters waren in het leger? En men werd volledig in de pan gehakt en de ark verdween uit Israël. Nu moet het volk 21 jaar verder het voor het eerst in hun leven alleen op God gaan wagen. En dat betekent niet alleen breken met die afgodsbeelden die onderweg naar Mispa zijn weggegooid. Maar dat betekent ook een knak in het ongeloof, trots, hoogmoed en zonde. Zodat men geen kant uit kan, maar ook niet meer wil dan alleen naar het Lam. En daar gebruikt God nou die Filistijnen voor. Hoe dichter die Filistijnen zich aandringen, hoe dichter het volk tegen het Lam wordt aangedrukt. Hoe sterker en geweldiger die Filistijnen eruit zien, naarmate ze dichterbij komen, hoe meer het volk zijn hoop en verwachting op God alleen moet stellen. Samuel zei het bij Mispa, dient de Heere alleen, alleen de Heere. En de Heere wil gediend worden door met de rug naar die Filistijnen te gaan staan en met het hart naar het Lam en het voor de rest over te laten aan God. Ik moest denken, gemeente, bij de overdenking van deze woorden aan een prachtige belijdenis in het Oude Testament. Die woorden klonken in een hele andere situatie ogenschijnlijk. Maar ook daar kwam het eigenlijk ten diepste op hetzelfde neer. Job zei dat. Zit het op de puinhopen van zijn leven. Toen alles ook letterlijk en figuurlijk in puin lag. En hij niemand meer over had. Dan God alleen. En God in deze weg ook niet meer kon begrijpen. Waarom overkomt mij dat allemaal? Het is Job die op dat moment dan tegen zijn vrienden en indirect tegen de Heere zegt, al zou hij mij doden. Dan nog zou ik hopen. En is daar ook niet het geloof op zijn sterkst, maar in het ogenschijnlijk alleen maar verliezend lijkt? Is daar het geloof niet op zijn machtigst, wanneer het voor het oog een verloren zaak is geworden? Is daar het geloof niet in zijn meest pure vorm, op een heerlijke wijze ook God aan het verheerlijken, wanneer het verstand zegt stop met alles? Het is al lang verloren, God is er niet, of de Heere kan dit niet aan. Het geloof is daar ook op zijn sterkst, wanneer het God niet begrijpt, maar ziende op het lam, de overgave van Christus in zijn lijden en sterven. Deze God die in zijn onbegrijpelijke liefde zich zo ook wil laten kennen, onvoorwaardelijk vertrouwt en omhelst. Dat is ook het enige wat nodig is om avondmaal te kunnen en te mogen vieren. Met de rug naar de Filistijnen en met het hart gericht op het lam. Hier aan de avondmaalstafel zitten vanmorgen, als het goed is, alleen maar verliezers. Die zijn voor de wereld verloren gegaan. Die hebben voor God hun eigen faillissement moeten leren erkennen. En Gode zij dank, die hebben ook hun hart verloren aan het lam. Alleen maar verliezers hier aan deze tafel. Als er onder ons iemand is die denkt dat hij aan kan gaan, omdat hij zo goed heeft gedaan, laat hij alsjeblieft afblijven. Als er onder ons iemand is die aan de avondmaalstafel komt etaleren hoe geweldig hij die strijd aangaat, laat hij alsjeblieft afblijven. Als er onder ons iemand is die met grote verhalen van plan is aan te gaan aan de avondmaalstafel, laat hij alsjeblieft afblijven. In Mispa klinkt geen woord. Er wordt alleen maar gesnikt, geweend. Men klaagt de Heere achteraan. Want alle aandacht in Mispa wordt opgeëist door God. Ik wil één element nog eruit halen, gemeente. En dan gaan we over tot de avondmaalsbediening. Kijkt u even met me mee. Er staat in vers 9. Toen nam Samuel een melklam. Het woordje toen verwijst naar het vers daarvoor. De kinderen Israël zeiden tot Samuel, zwijg niet van ons het weeg, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlossen uit de hand van de Filistijnen. Er wordt door Israël gebeden om verlossing vanwege die opkomende legers uit het Filistijnse gebied. En op dat moment, als het volk buigt voor de Heere en zijn handen vouwt, neemt Samuel een lam om dat te offeren. We zullen aan de avondmaalstafel zien dat dat lam natuurlijk ook bedoeld is vanwege de schuld die daar ligt in Mispa. Maar we zullen aan de avondmaalstafel ook zien, en ik wil die lijn nu alvast aanstippen, dat dit het enige wapen is wat Gods kerk tot zijn beschikking heeft. Het lam. In het lam ligt onze kracht. In het lam ligt onze overwinning. In het lam ligt onze roem. In het lam dat door God is gegeven om de zonde van de wereld weg te nemen, ligt er ruimte voor verliezers die het allereerst van God hebben verloren en niets anders meer kunnen en willen dan het lam volgen op de weg die het lam ons voorgaat. Amen. In deze dienst staat alleen het lam centraal en voorafgaande aan de avondmaalstafels wil ik daarom elke keer weer opnieuw het woord lezen dat de grootste profeet op de grens van Oud en Nieuwe Testament van het lam heeft gezegd. En dat is Johannes de Doper. Ik lees met u uit Johannes. Johannes 1 vanaf vers 35. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, op het lam alleen, daar wandelende, zeide hij, ziet het lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. En zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Ik sta kort stil steeds bij 1 Samuel 7. Bij elke tafel wil ik één moment daaruit halen. Ik wil met u stilstaan bij heel eenvoudig deze woorden van vers 9. Toen nam Samuel. Alleen maar die woorden aan deze eerste tafel. Wat is er heel veel veranderd? 21 jaar Mispa. De eerste keer dat het volk daar kwam. En nu 21 jaar later de tweede keer. Een totaal ander volk. Een verslagen volk. Geen hoogmoed. Geen eigenwaan. Geen half om half. God wat en de wereld wat. Nee, een volk dat met een gebroken hart. Een verslagen geest. Buigt voor de Heere. God erkent in wie hij is. En in gehoorzaamheid aan het woord. Alleen maar daarvoor wil buigen. Voor de Heere alleen. Misschien, en als het goed is, is dat wel zeker. Kijkt u ook zo terug op uw leven. Wat is er veel veranderd? Het kan zijn dat de Heere u van kinds af aan trok. Vanaf de kinderjaren plaats innam in uw hart en in uw leven. Het kan ook zijn dat de Heere u in de loop van uw leven in het hart heeft gegrepen. En op een korte, heftige wijze misschien tot bekering heeft gebracht. Of daarna, na een langdurig proces, uiteindelijk gebracht heeft tot deze tafel. Ieder heeft zo zijn eigen overdenking als hij terugkijkt op zijn verleden. Het grootste wonder is niet wat er allemaal in Mispa veranderd is. Het grootste wonder aan deze tafel is ook niet hoe God in mijn leven is gekomen. Het grootste wonder bij Mispa is dat God dezelfde is gebleven. Wat ik daarmee bedoel te zeggen. Dat die woorden in vers 9, toen nam Samuel, vestigen ons op de belofte die de Heere al sprak, terwijl het toen van Mispa en van het tabernakel en van Hofni en Pinias en van die nederlaag met de Filistijnen nog geen eens sprake was. Die woorden herinneren ons aan die anonieme profeet in 1 Samuel 2, die onuitgenodigd bij Eli op bezoek kwam. En Eli het oordeel aanzegde namens de Heer en aan het slot van die gerichtsprediking die belofte uitsprak. Ik zal mij een andere priester verwekken die getrouw en bestendig zal zijn in al de dingen die ik hem opleg. En daar staat Samuel vele malen jaren later, als een getrouwe, betrouwbare priester bij Mispa, voordat het volk tot bekering kwam, beloofde God al de priester met het oog op die bekering. Voordat het volk zich verootmoedigde bij Mispa, was de Heere in zijn onbegrijpelijke trouw en liefde. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen? Al volop aan het werk om het mogelijk te maken dat Israël tot bekering kon komen. En daar getuigt nu deze avondmaalstafel van. Dat plaatst ons kleine, betrekkelijke leventje in één keer in het licht van de eeuwigheid die achter ons ligt en de eeuwigheid die voor ons ligt. Voordat wij aan God dachten, dacht Hij aan ons. Voordat wij tot God riepen, riep Hij tot ons. Voordat wij een betrekking kregen op de avondmaalstafel, lag het brood en stond de wijn al lang klaar. God is ons een eeuwigheid voor. En gaat ons daarom ook in de eeuwigheid voor. Dat wil de Heer hier zeggen. Als hij onze ogen vestigt op het lam alleen. Boven deze tafel staat daarom geschreven. Eer iets van mij begon te leven. Was alles al in uw boek geschreven. Ik sta kort met u stil bij een moment uit 1 Samuel 7. Dan zijn de woorden in vers 9. Samuel nam een melklam en offerde het geheel voor de Heere ten brandoffer. Ik wil twee keer stilstaan bij deze woorden. Bij deze tafel en bij de volgende tafel. U moet zich dat gewoon heel eenvoudig voorstellen. Dat volk ligt daar samen op de knieën in Mispa. Allemaal gericht op Samuel die daar in het middelpunt staat. En opeens bereikt u dat gerucht dat de Filistijnen in aantocht zijn. En je kan geen kant meer op. Je hebt ook geen zwaard of speer bij je. Nee, wie zich verootmoedigt voor God, heeft zijn wapens ingeleverd bij God. Die draagt in zijn hart geen nijd, haat of vijandschap. Alle aandacht is gevestigd op Samuel. En die verhoort het gebed. Het volk vraagt niet of Samuel een lam wil nemen. Nee, het volk vraagt aan Samuel of God hem wil verlossen. En in antwoord op dat gebed neemt Samuel een lam. Hij krijgt die opdracht dus van de Heere. Het is niet dat het volk het hem opdraagt. Nee, de Heere heeft aan Samuel verteld dat hij een lam moet offeren. En met dat hij daarmee bezig is, komen die Filistijnen dichterbij. Eerst is het nog een gerucht. Dan wordt het een rumoer in de verte. En op een gegeven moment, als die Filistijnse soldaten dichterbij zijn, dan hoor je hun juichen, schreeuwen, noem maar op, alles wat een leger dat in aantocht is aan geluid kan maken. En voor je staat dan Samuel, die dat lam offert aan God. Wat zegt dat lam op dat moment? Dat lam zegt twee dingen. Dat lam zegt aan deze tafel: ik voor u. Ik word helemaal opgeofferd. Als ik niet hier in Mispa in het middelpunt ben. En als ik in Mispa jullie niet allemaal bijeen had verzameld rondom dit altaar. Dan stond je dat te wachten. De Filistijnen die in aantocht zijn. En we maar één doel voor ogen hebben. Dat volk uitroeien. Wegvaag. Dat ze nooit meer in opstand komen. Ik voor u. Hier aan deze avondmaalstafel zijn wij dood en levend. Arm en rijk. Zwak en machtig. Hopeloos en met een zekere hoop. Alles hebben we tegen. We hebben God mee. We staan hier alleen maar met ons gezicht naar het Lam. In Hem is het leven. En door Hem hebben wij het leven. Ik sta kort met u stil bij een andere kant van het offer. En dat is in vers 10. Daar luidt Gods woord. Het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde. Zo kwamen de Filistijnen aan te strijden tegen Israël. En de Heere donderde 10 dagen met een grote donder over de Filistijnen en verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. Het lam dat Samuel offert, heeft dus meer dan één uitwerking. Het wil niet alleen de aandacht en het hart van het volk volledig opeisen voor wie de Heere is. Maar het maakt ook tegelijkertijd duidelijk wie God voor dit volk wil zijn. Stelt u zich net als bij de vorige tafel heel concreet voor. Dat lam wordt geofferd. De rook kringelt omhoog. En het volk, al horen ze achter zich van alles en nog wat dichterbij komen, moet alleen maar naar dat altaar kijken. Het lam alleen. De Heere vraagt een onvoorwaardelijk vertrouwen. En hoe zouden wij dat kunnen, onvoorwaardelijk God vertrouwen, wanneer wij niet alleen maar Christus zouden zien? Alleen Hij geeft en wekt ons vertrouwen. En wie het zicht op Christus kwijt is, is die niet vaak ook onrustig, verward en verdwaald in het leven? Terwijl de rook opkringelt en er van dat lam helemaal niets meer overblijft. De Bijbelschrijver benadrukt het heel sterk. Alles opofferen aan God. Niets mag meer achterblijven. Waarmee de Heere wil zeggen, alles wat hier in Mispa is gebeurd, 21 jaar geleden, verdwijnt door het offer uit mijn geheugen. Niets, maar dan ook helemaal niets, weet ik mij meer te herinneren van de zonde daar en toen. Zitten we dan niet vanmorgen in het hart van het avondmaal? Wij zitten hier met onze herinneringen. Van 10, 15, 20, 30, 40 jaar terug. En die herinneringen, als we die kant, dus naar achteren kijken, maken ons bang, onrustig, angstig en bevreesd. Want wat heb ik dan nog tegenover al die Filistijnen in te brengen? Maar aan deze tafel plaatst de Heere in plaats van die herinneringen het lam. En Hij laat zien dat al die gedachten, al die schuld achter die gedachten, al die zonden van toen uitgewist zijn in het hart, het geheugen en de gedachten van God. God plaatst daarvoor alleen maar het lam. Alleen maar het lam. Wie kan dat bevatten? Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Ik wil kort met u stilstaan, gemeente, bij het vers wat ik net las. Dat is 1 Samuel 7, vers 10b. De Heere donderde in die dagen met een grote donder over de Filistijnen en hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. Wat een tegenstelling. Wie op het lam ziet, ziet voor zijn ogen in alle stilte dat offer helemaal wegteren, totdat er niets meer overblijft. Maar achter de rug van Israël barst het geweld los. Dat is ook het lam. Het lam dat zichzelf overgeeft voor de zijnen is ook het lam dat straks allen richt die hem hebben verworpen. Het lam dat zich overgeeft tot een offer is straks ook het toornend lam. Er is één plaats in deze wereld waar beide kanten worden gekend op hetzelfde moment. Ik kan dat niet beter duidelijk maken in mijn gemeente met een voorbeeld uit de Bijbel. Ik denk aan die moordenaar aan het kruis. Die toen hij inzag wie hij was voor God en oog kreeg voor de dierbaarheid van Christus naast hem, het bad, gedenk aan mij, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat waren de woorden van de zaligmaker, die hem voor eeuwig thuis brachten in de ark der behoudenis. Heden, op dit moment, met dat ik dit zeg, bent u met mij in het paradijs. Hij kwam thuis in de ark en God sloot de deur toe. En toen barst het geweld los op Golgotha en werd de zoon meegenomen in de eeuwige God verlatenheid. Droeg hij de last van Gods toorn, boog hij zijn hoofd onder het recht, versloeg hij daar de Filistijnen. De zonde, het ongeloof. En noem al die andere Filistijnen maar op, waarmee u misschien op dit moment worstelt. Wat een tegenstelling. Rust in Christus. En buiten strijdt hij. Is dit niet de heiliging? Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn? Is dat ook niet wat de Heere hier aan de avondmaalstafel ons wil leren? Dat wij in de weg van het verliezen aan God het allemaal ook mogen toevertrouwen aan God. Hoe het ook zal gaan. Het komt goed, omdat voor ons het lam langzaam maar zeker verteerd wordt tot helemaal niets. En we in het offer van het lam ook de garantie krijgen. Uiteindelijk zullen al de Filistijnen het onderspit moeten delven. De overwinning is al behaald. De achtervoerde strijd is nog aan de gang. Al is het voor mijn gevoel nog soms een strijd op leven en dood. Maar het lam zegt: zie op mij en word behouden. Bij elke tafelgemeente heb ik met u gelezen uit Johannes 1, vers 35 tot en met 40a. En u hebt wel gemerkt dat ik daar stopte. Ik wil bij deze laatste tafel vers 40 uitlezen. Daar staat: hij zeide tot hen: komt en ziet. Naar volgende woorden, zij kwamen en zagen waar hij woonde. En ze bleven die dag bij hem. Kwamen ze tot een huis, werden ze ontvangen in een huiskamer, om te zien op dat adres woont Jezus. Nee, dit is het heilig evangelie. Het woord van God. Zij kwamen en zagen dat het woord vlees is geworden. En ze zagen in hem een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Als er onder ons zijn die heilig verliefd op Christus zijn geworden, omdat hun hart gelokt en ingewonnen werd door zijn gewilligheid en dierbaarheid, dan is hij hier vanmorgen in de tekenen van brood en wijn. En hij zegt het tegen u: kom en zie. Kom en zie wie ik ben.